Gemeente, ik deel u mee dat er een extra collecte gehouden zal worden vandaag voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. En in afwijking van wat er in het eilandennieuws staat, zal de dienst morgen niet om 9:00, maar op de normale tijd om 9:30 beginnen. En dan deel ik u nog mee dat aanstaande dinsdagavond er weer Bijbelkring zal zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 21, het eerste en het derde vers. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen en gij die hem gunstig hebt gered. 1 en 3 van 21. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het Paasevangelie uit Matteüs 28, de versen 1 tot en met 15. Matteüs 28, vers 1 tot en met 15. En na de schriftlezing zingen we Psalm 92, het 3e vers. Hoe groot zijn, Heer, uw werken. 92, vers 3. Matteüs 28, en laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat daarop. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u gezegd. En haastig uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, weest gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vreest niet, gaat heen, boodschapt mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, ziet enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Thank you. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, we mogen op deze zondagmorgen, deze dag die toch al een bijzonder karakter heeft vanwege het feit dat u hem uw dag gemaakt hebt, maar die vandaag een bijzonder accent krijgt, omdat het ook de dag is waarop we gedenken aan de verrijzenis van u, o Heere Jezus Christus, uit de doden. We mogen op deze dag samen vergaderen rondom het evangelie. Het evangelie van de Heere Jezus Christus, die gekruisigd was en die leeft tot in alle eeuwigheid. De engel zei tot de vrouwen, op de morgen van uw opstanding, Heere Jezus, ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Gij, Heere Jezus Christus, ge zijt in de dood geweest. Ge zijt gestorven, die bittere en smadelijke en smartelijke en gevloekte dood aan het kruis van Golgotha. En ge zijt begraven. Ge zijt gelegd in dat kille graf, onder de majesteitelijke heerschappij van de dood hebt gij gebogen. En ook in die weg zijt ge vernederd geworden. Vernederd tot aan in de allerdiepste versmaadheid. Vernederd tot in de groeven der vertering. Maar gij zijt opgestaan. Gij zijt krachtiglijk bewezen de Zoon van God te zijn. Opgestaan in een nieuw en onvergankelijk leven. En al wat gij hebt begeerd, dat heeft de Vader u gegeven. Ge zijt verhoogd, Heere. Ge zijt verheerlijkt, ja, thans aan 's Vaders rechterhand verhoogd, wachtende totdat al uw vijanden zullen gelegd zijn tot een voetbank van uw voeten. Heere, dat is ook de werkelijkheid en daar mogen we vandaag toch bijzonder bij stilstaan. Dat aan de weg van vernedering een einde kwam en dat gij begon verhoogd te worden. En dat die weg van verhoging en verheerlijking nog altijd doorgaat. Totdat gij straks uw heerlijk hoogtepunt bereikt zult hebben. Als gij zult wederkomen op de wolken des hemels, in al uw glans, in al uw heerlijkheid. Heere, we bidden van u dat gij ons het evangelie ook van uw verhoging wil doen verstaan. In de afgelopen weken zijn wij steeds weer bepaald bij de weg der vernedering. Hebben we u gevolgd, Heere Jezus Christus, op die smartenweg. Hebben we gezien hoe gij veracht zijt geweest en bespot en gehoond. En hoe al dat lijden over u kwam. Ja, we hebben erbij stilgestaan dat ge dat alles droegt. Omdat ge borg geworden zijt voor uw schuldig volk. En terwijl er onrecht bedreven werd van 's mensenkant, hebt u toch in de weg van vernedering en van lijden van uw Vader het rechtvaardig vonnis gekregen, omdat ge tot zonde gemaakt zijt. Daarom moest ge dat alles dragen, tot aan de verlating van uw Vader toe. Heere, dat hebben we mogen overdenken. We bidden van u dat u zelf de vrucht daarop wilt schenken in onze harten. Maar als we dan vanmorgen gedenken mogen hoe gij uit die weg van vernedering zijt begonnen verhoogd te worden, mogen we u dan niet alleen in onze overdenking, maar ook met ons geloof volgen gaan in die weg van verheerlijking. Mogen we u daar ook aanschouwen, Heere, ook als degene die voorop gaat. Als degene die als de borg van uw volk ook de heerlijkheid beërft. opdat gij uw volk ook zou doen delen in die heerlijkheid. Mogen we dan beseffen dat gij de eersteling zijt, die uit de doodsgreep zijt verlost. En als de eersteling die weggegaan zijt, dan zal uw ganse kerk u volgen. Dan zal het beginnen hier op aarde met het feit, met dat wonderlijke genadefeit, met dat wonder van uw goddelijke zondaarsliefde, dat we door uw kracht zullen worden opgewekt tot een nieuw leven. En dan zal die paaskracht voortgaan in de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Ja, dan zal die paaskracht voortgaan straks ook, als de bazuinen zullen klinken en als de stem van de archangel gehoord wordt en als de doden zullen opstaan en als ze u tegemoet gevoerd zullen worden in de lucht, allen die uw verschijning hebben lief gehad. En dan zal het de paaskracht van de verrezen Christus eeuwig zichtbaar zijn in dat onvergankelijke leven dat u aan al de uwen geven wilt. Heren, er is genoeg stof om te overdenken. Geef ons een verlicht verstand. Geef ons een geheiligd inzicht. Geef ons een opmerkzaam hart. Geef ons heilbegeerte in de ziel. Geef ons honger en dorst naar het brood des levens. Geef en naar het water des levens. Geef ons een heilig verlangen om u, Heere Jezus, te mogen zien in uw opstandingsheerlijkheid en in uw paasschoonheid. En geef dat we de vrucht ervan mogen kennen voor eigen hart en leven. Wil ons dan bewaren voor de zonde en voor alles waar Satan ons mee zou kunnen bezighouden en waardoor hij ons zou kunnen afleiden van u en van uw getuigenis. Satan is altijd in de weer om uw werk te verstoren, Heere. Dat is zijn opzet, dat is altijd zijn plan, dat doet hij in elke kerkdienst. Met dat doel komt hij naar de kerk, gaat hij met ons mee, is hij hier aanwezig. Om onze ogen dicht te houden, om onze gedachten te verstrooien, om ons bezig te doen zijn met allerlei zaken, goede en kwade zaken. Maar dan toch met dingen die ons aftrekken van u en van uw woord. Heren, we bidden van u, geef hem er geen gelegenheid toe. En laat hij ondervinden dat hij het toch verliezen moet. Ga gij aan het werk, Heren. Wilt gij mensen, kinderen tot u bekeren? Wilt gij uw genade groot maken? En doe gij het ons ondervinden, ook op deze paasdagen, dat u ook in ons midden nog uw gemeente wilt bouwen. Dat is toch het grote doel wat u hebt, Heren. Dat zit er toch achter als ge het evangelie laat verkondigen. Of dat nu het evangelie van de lijdende of van de opgestane zaligmaker is. Uw plan is toch om door woord en geest uw gemeente te vergaderen, zondaren te trekken en ook uw volk te bouwen, op te bouwen in het allerheiligst geloof. Heren, we bidden van u dat u ons geven wilt, dat we dat werk ook in ons midden mogen aanschouwen. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Mag daar waar het woord gebracht wordt, waar het dan ook is, Heren, de zegen op dat woord worden ondervonden. Sterk uw dienstknechten, die ge ook in deze dagen weer roept om het evangelie te verkondigen. Mogen ze het doen met vreugde en met overtuiging en met bekwaamheid van u verkregen. Zegen gij allen die het moeilijk hebben. Zegen gij allen die op deze dagen misschien op een bijzondere manier moeite en strijd en verdriet hebben. Troost, Heren, daar waar verdriet is. Sterk daar waar zwakheid is. En geef dat het ook ondervonden mag worden, dat in alle moeite van het leven, van deze aardse strijd, uw genade genoeg is. Heere, we bidden van u dat gij gedenken wilt aan onze zieken. Dat u ze helpen en bijstaan wilt. Dat u ze uit wilt helpen. Dat u ze genezen wilt. We bidden, Heere, dat u zegenen wilt. Alles wat ook voor hen gedaan wordt in ziekenhuizen en in andere soorten van verpleging. Heere, we erkennen uw goedheid ook voor het feit dat broeder Sprong en zijn vrouw deze dagen mogen gedenken hoe gij hen lange tijd samen hebt willen dragen en sparen. 60 jaar lang zijn ze al samen, als man en vrouw door uw hand gespaard en bijeengehouden. Wat een zegen. We bidden van u, Heere, dat u er hen ook oprechte dankbare harten voor wilt geven. En dat ze in u mogen eindigen. En dat wat de toekomende betreft hun oog maar op u, de Heere, gevestigd mag zijn. En dat ze voor de laatste stukje van hun levensreis maar mogen vertrouwen op uw genade. Heere, dat hebben ze nodig. Ook voor de dagen die nog komen. Wees hen dan nabij en wilt gij als die God die hen tot nog toe gedragen hebt, verder ook bewijzen dat zij bij u terecht kunnen. Met al hun noden en met al hun zorgen, ook bij het klimmen der jaren en bij het ouder worden. Heere, we bidden van u dat gij ons zegenen wilt om Christus wil. Dat u onze zonden genadig vergeven wilt. En dat u het ons bewijzen wilt, ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit de 118e psalm, het 11e en het 12e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd en dit is de dag de roem der dagen. 11 en 12 van Psalm 118. Gemeente, vooral het 11e vers van de 118e psalm is inderdaad een paaslied. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dat is een paaslied. In de psalmen vinden wij het evangelie helemaal terug. Het evangelie van de lijdende Christus, denk maar aan de 22e psalm, de 69e. Maar ook het evangelie van de opgestane Christus, onder andere ook in deze 118e psalm, waar dit vers uit is. Onze tekst is ook uit psalm 118. 22e en het 23e vers. Tekst voor de prediking is psalm 118. Vers 22 en 23. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Ik zei, dat is een woord dat betrekking heeft op de Heere Jezus en met name op de opstanding van de Heere Jezus. Mag ik u dat eerst uit de schrift bewijzen? Ik denk aan wat we lezen in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. De Heere Jezus heeft in hoofdstuk 21 van Matteüs de gelijkenis van de boze wijngaardeniers verteld. Die gelijkenis die vertelt dat er mensen zijn aan wie een wijngaard is verhuurd, maar die wijngaardeniers weigeren de pacht op te brengen. En dan stuurt de eigenaar van die wijngaard knechten om de oogst de pacht te verkrijgen en ze weigeren het hem te geven. Hij stuurt zijn zoon, maar die zoon doden zij. En aan het eind, in de toepassing van de gelijkenis, zegt de Heere Jezus: hebt gij nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwlieden verworpen hebben? Deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. U ziet, de Heere Jezus haalt daar onze tekst voor deze morgen aan. En dan begrijpen de Joden tot wie hij spreekt, met name de schriftgeleerden en de overpriesters, dat hij dat woord omtrent hen spreekt. Zij zijn die pachters. Zij zijn het die de pacht weigeren aan de eigenaar van de wijngaard, aan God zelf te geven. En hij die tot hen spreekt is die zoon die gekomen is, maar die door de wijngaardeniers gedood is. Deze, zo zeiden ze, is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden. Hij is dus, zo maakt de Heere Jezus de toepassing, die steen die door de bouwlieden verworpen is. En dan een andere plaats in het Nieuwe Testament, ik denk aan Handelingen 4, een prediking van de apostel Petrus. Naar aanleiding van de genezing van die kreupelen. De genezing van die kreupelen wordt ons in Handelingen 3 verteld. En naar aanleiding van dat wonder is er nogal wat volk op de been gekomen. En ze zijn allemaal verbaasd over het feit dat die man die 40 jaar lang, want zo oud is hij, kreupel geweest is, verlamd geweest is, nu daar in één keer genezen is. Petrus heeft een groot gehoor bij de tempel en hij spreekt tot hen en hij verkondigt hen het evangelie van de Heere Jezus Christus. Wel nu, naar aanleiding daarvan worden ze voor het Sanhedrin gebracht en ze moeten zich daarvoor het Sanhedrin maar verantwoorden. En dat doet Petrus. De vraag wordt gesteld: door wat kracht of door wat naam hebt gij dit gedaan? En toen zeide Petrus, vers 8, vervuld met de Heilige Geest tot hen, gij oversten van het volk en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, Zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander. Petrus noemt dus ook die 118e psalm, deze, en hij betrekt het op de Heere Jezus, deze is de steen. En wat is er met die steen gebeurd? Die is door u, hij past het heel persoonlijk toe, de bouwlieden veracht. Maar hij is toch tot een hoofd des hoeks geworden. En hoe is dat gegaan? Wel, het voorafgaande vers, het 10e vers laat het zien. Hoe hebben de bouwlieden hem veracht? Gij hebt hem gekruist. Hoe is hij toch tot een hoofd des hoeks geworden? God heeft hem opgewekt. En dan nog één schriftplaats, ook weer een woord van Petrus, maar nu uit zijn eerste brief. In het tweede hoofdstuk van de eerste zendbrief van de apostel Petrus schrijft hij als volgt, vers 4, tot welke komende als tot een levende steen, de gedachte aan de steen weer, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren door die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Petrus verwijst ook naar die 118e psalm. Hij verbindt daar ook een aantal andere schriftplaatsen bij, bijvoorbeeld uit Jesaja 28 en uit Jesaja 8. Maar in die combinatie laat hij het weer zien. De Heere Jezus Christus is die steen, die levende steen, die de mensen veracht hebben, maar die God tot een hoeksteen gemaakt heeft. En waarop, en dat is de gedachte die Petrus er hieraan verbindt, waarop nu dat hele gebouw oprijst, waarop de gelovigen als levende stenen mee gebouwd worden. Wel nu, het is dus duidelijk dat de 118e psalm betrokken mag worden, moet worden, op de Heere Jezus en op wat God met hem gedaan heeft toen hij hem uit de doden heeft opgewekt. Nou is het de vraag of de dichter daar ook in de eerste plaats aan gedacht heeft. Dat is altijd de vraag met oud-testamentische profetieën. Of ze misschien ook in de eerste plaats een vervulling gekregen hebben in gebeurtenissen in de tijd van de dichter of in de tijd van de profeet. Dat zou best kunnen. We weten helemaal trouwens niet van wie die 118e psalm afkomstig is. Er wordt met geen letter op gewezen wie de dichter was, in welke tijd hij ontstaan is, in welke omstandigheden hij gedicht is. Het zou best kunnen wezen dat de dichter denkt aan, noem maar eens een voorbeeld, aan Jozef. Jozef was ook een steen, als ik het zo zeggen mag, die veracht was, die niet in tel was, en die door zijn broers verkocht werd naar Egypte, maar die daar door God tot een hoofd des hoeks gelegd is. Die daardoor God langs een wonderlijke weg verhoogd is, zodat hij zelfs de tweede in Egypte was. Alleen Farao was hoger dan hij. Het zou kunnen wezen dat de dichter denkt aan David.
van wie toch ook gezegd kan worden dat hij veracht geweest is. Hij heeft een periode in zijn leven gekend dat hij alsmaar vluchten moest, dat hij opgejaagd werd en voortgejaagd werd in de woestijn, en dat hij zelfs een keer zijn toevlucht heeft moeten nemen bij de vijanden van zijn volk. Wel nu, deze steen, deze verworpen, deze verachte steen, is op Gods tijd inderdaad ook uitermate verhoogd en tot een hoofd des hoeks geworden. En het zou kunnen zijn dat de dichter daaraan denkt, maar we hebben er geen zekerheid van. De enige zekerheid die we hebben, op grond van die woorden die ik u citeerde, Jezus' eigen woord, Petrus' woord in de prediking in Handelingen 4 en Petrus' woord in zijn eerste zendbrief, de enige zekerheid die we hebben is dat de Heilige Geest dit woord op de Heer Jezus betrekt. Van wie dan overigens mensen als Jozef en David voorafschaduwingen zijn geweest. En daarom, we zullen ons niet verdiepen in allerlei mogelijke verklaringen, in allerlei mogelijke oplossingen, maar we zullen ons houden aan wat de Heilige Geest ons aan licht gegeven heeft. Dit is een paaswoord. Dit is een woord dat spreekt van de verhoogde, de opgestane Christus. En hij wordt vergeleken met een steen. Een steen die gebruikt had moeten worden bij de bouw van het heiligdom, Gods heiligdom. De bouwlieden, de verantwoordelijke personen die toe moeten zien dat bij de bouw van Gods kerk alles goed verloopt, dat er geen ondeugdelijk materiaal bij gebruikt wordt. De bouwlieden zijn in de eerste plaats de schriftgeleerden, de fariseeën, de leidslieden van het volk van Israël in de dagen toen de Heer Jezus op aarde verscheen. We leren dat uit de toepassing die de Heer Jezus maakt op die gelijkenis van de pachters die de opbrengst niet afleveren. Jezus heeft die gelijkenis op hen gesproken, zo maken ze zelf de conclusie. Zij zijn de bouwlieden. Zij zijn inderdaad ook de verantwoordelijke personen. Dat alles onder het volk Israël naar orde en naar de inzettingen des Heren geschieden zal. Zij hebben toe te zien op de zuiverheid van de leer. Zij hebben te arbeiden aan de uitbreiding van Gods koninkrijk. Zij hebben erop te letten dat bij de bouw van Gods kerk geen ondeugdelijk materiaal wordt gebruikt. En nu is daar een steen, en niet zo'n geringe steen, maar een belangrijke steen, die aan hen gepresenteerd wordt, en waarvan zij moeten overwegen of ze die bij de bouw van dat geestelijke huis zullen gebruiken, ja dan een. En ze hebben 3 jaar lang die steen bekeken. En ze hebben hem bestudeerd. En ze hebben hem gekeurd. Maar toen hebben ze hem ook afgekeurd. Ze hebben Jezus van Nazareth onbruikbaar geacht. En ze hebben van hem uitgesproken dat hij niet de hoeksteen voor dit geestelijke huis kan zijn. Ze hebben hem afgekeurd, weggedaan, veracht. Zo is het gegaan, nietwaar? Aanvankelijk stonden ze niet helemaal onwelwillend tegenover de Heere Jezus. Ze hebben hem gelegenheid gegeven om in Galilea en in Judea te prediken en te tekenen te doen. Ze zijn komen luisteren. Ze hebben alles overwogen. Maar tenslotte hebben ze geen andere conclusie willen trekken dan dat Jezus niet de door God beloofde Messias was. En dat ze hem daarom als leidslieden, als bouwlieden niet konden gebruiken. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat deed het hele volk inderdaad, want ze hebben allemaal uitgesproken dat ze aan de kennis van zijn wegen geen lust hadden. Maar de eerste verantwoordelijken waren de bouwlieden. Die zijn het volk erin voorgegaan. Die hebben uiterst consequent tot aan het einde toe deze steen veracht en verworpen. En ik hoef u dat allemaal niet te gaan herhalen, aangezien we in de Lijdensweken met name bij de activiteiten van de bouwlieden hebben stilgestaan. Toen we de Heer Jezus hebben gezien, voor zijn rechters, voor het Sanhedrin, voor die bouwlieden. En daar hebben ze inderdaad wel heel duidelijk uitgesproken dat deze steen door hen veracht was. Terwijl de blinden konden zien, terwijl iedereen het kon zien die maar wilde zien, dat zoveel woorden door de profeten onder het oude verbond gesproken in hem hun vervulling hadden gekregen. Terwijl het toch zo tastbaar was dat al de oudtestamentische ceremonieën afschaduwingen waren van hem, van het Lam Gods. Terwijl het voor iedereen toch onontkoombaar duidelijk was dat in hem op een bijzondere manier goddelijke krachten aan het werk waren. Dat in hem op een bijzondere manier goddelijke wijsheid aanwezig was. Dat in hem op een bijzondere manier goddelijke barmhartigheid aan het werk was. Dat was zichtbaar voor iedereen. Maar die bouwlieden hebben wel bewust hun ogen voor deze dingen gesloten. En ze wilden niet zien dat in hem de profetie vervuld werd. En dat in hem de ceremonieën van de wet vervuld werden. En dat in hem goddelijke wijsheid, kracht en barmhartigheid aan het werk waren. Ze wilden hem niet erkennen. Ze hebben hem verworpen tot het uiterste toe. En nu kan een mens iets verwerpen of iemand verwerpen op twee manieren. Laat ik het u met een voorbeeld duidelijk mogen maken. Stel voor, ja, we moeten eigenlijk teruggaan naar het verleden, want tegenwoordig is dat nauwelijks meer voor te stellen, wat ik u als een voorbeeld geven wil. Maar stel u voor dat een koning of een koningin in het verleden, toen ze werkelijk nog echt helemaal aan de macht waren en toen de koninklijke macht en de koninklijke bevoegdheden nog lang niet die begrenzingen hadden gekregen die ze in deze tegenwoordige tijd hebben. Maar dat een koning een stuk van zijn gebied, een bepaalde streek van zijn rijk ging bezoeken. En dat hij daarbij ook door een bepaalde plaats zou gaan, dat was allemaal van tevoren aangekondigd, de route was uitgezet, de mensen konden op dat en dat moment, op die en die dag, de koning of de koningin verwachten. Hij zou een bezoek brengen aan hun dorp, aan hun plaats, en ze konden zich er helemaal op voorbereiden. Wel nu, omdat ze van de koning of van de koningin hielden, hadden de burgers van die plaats zich inderdaad ook voorbereid. Het werk was voor die dag blijven liggen, ze hadden een vrije dag gekregen. Ze hadden zich in hun beste kleding gestoken en ze stonden aan de kant van de weg waarvan ze wisten dat de vorst voorbij zou gaan. En toen hij kwam, toen hebben ze hem met gejuich begroet. Maar er was ook onder die burgers van dat dorp een persoon, een handwerksman, zeg maar een smid, die met die koning niet zoveel op had en die rustig, in tegenstelling tot de andere burgers van dat dorp, zijn werk die dag voort ging zetten. Zijn smederij lag aan de route waar de koningin zou passeren, waar de koning zou passeren. Maar de man was gewoon aan het werk.
Hij stond niet in zijn beste kleding, te midden van de anderen, langs de kant van de weg om de vorst te begroeten. Maar hij was gewoon in zijn werkmansplunje bezig in zijn smidse. En toen de koning passeerde, toen keek hij even op. Maar hij bekommerde zich er verder niet om. Hij ging rustig door met het werk wat hij aan het doen was. Want hij had naar zijn eigen inzicht geen belang bij die koning. Hij verachtte hem. Hij deed dat op een manier die duidelijk inderdaad liet uitkomen, ook voor de anderen, dat hij niet met datzelfde enthousiasme voor die koning vervuld was als de rest. Het kon hem niks schelen of de majesteit voorbij kwam of niet. Zijn werk was belangrijker. Zo kun je een vorst, zo kon hij die koning verachten. Maar even verderop was er één die ook geen belang had bij de koning. Alleen, die man die was niet net als die smid nog altijd in zijn gewone kleren. En die man die had op een andere manier zijn verachting te kennen gegeven. Hij trok zich niet alleen van de komst van die koning niets aan, maar toen de koning in de buurt kwam waar hij woonde, verliet hij wel zijn huis, zijn werkplaats. En terwijl de mensen juichten, liep hij op de koning toe en drong hij door de lijfwacht van de koning heen om vlak voor de koning stil te staan en hem in het gezicht te spuwen. En hem duidelijk te laten merken dat hij alleen maar verachting, minachting, hoon en spot voor die vorst over had. Hij verachtte hem ook. Net als de smid. Hij verachtte hem eveneens, maar op een veel ingrijpender manier. Hij verachtte hem op zo'n manier dat hij het die vorst liet merken, pijnlijk liet gevoelen, dat hij een hekel aan hem had, dat hij hem wegwenste, dat hij gewenst had dat hij nooit in zijn streek zou komen. Hoe hebben de bouwlieden de steen veracht? Zoals die smid een koning verachtte, geen aandacht aan hem bestedend, rustig doorging met zijn werk? Nee, de bouwlieden hebben de steen veracht zoals die tweede deed. Ze waren er niet tevreden mee toen ze zich van hem afkeerden. Ze waren er niet tevreden mee door in onverschilligheid tegenover de Heere Jezus rustig voor te gaan langs de weg die zij zelf hadden uitgekozen. Nee, hun hart was vervuld met bitterheid tegen hem. Ze waren hem gaan haten om wat hij van hen zei. Ze waren hem gaan haten omdat hij hun vroomheid die ze zo zorgvuldig hadden opgebouwd, en waar ze zo zorgvuldig een godsdienstig gewaad van geweven hadden, aan flarden trok, in stukken scheurde. Ze waren vol bitterheid tegen hem, omdat hij al hun gerechtigheden liet zien als ondeugdelijk voor God. Hij liet het hen weten dat ze langs de weg die zij bewandelden nooit vrede met God konden krijgen. Hij liet het hen weten dat het allemaal buitenkant bij hen was, dat het schijnvroomheid was, dat het geveinsdheid was. Hij liet het hen voelen, heel pijnlijk, heel duidelijk, maar toch, omdat hij hun zaligheid op het oog had, en dat begrepen ze niet. Hij liet het hen voelen dat hij voor al die vroomheid waar zij zo mee pronkten ook nog helemaal geen krediet had. En dat stak hen, dat ergerde hen. En vandaar dat de bouwlieden hem verworpen hebben, niet links hebben laten liggen in onverschilligheid zonder naar hem om te kijken, maar ze hebben hem opgenomen en ze hebben hem zo ver mogelijk van zich weggeslingerd.
Ze hebben gedaan wat die tweede in dat voorbeeld deed. Ze zijn op hem toegelopen en ze hebben al hun venijn en al hun bitterheid over hem uitgegoten. Ze hebben hem in het gelaat gespuwd. Ze hebben hem geslagen en gehoond. En dat deed hun vijandschap, dat deed hun ongeloof. En zo, dankzij wat die bouwlieden gedaan hebben, is de Heere Jezus gekruisigd. Daar hebben ze hem uitgeworpen. De bouwlieden hebben het volk voorgezegd en het volk heeft het de bouwlieden nageroepen. Kruist hem. En het is gebeurd. Als een verachte, als een afgekeurde, als allerafschrapsel, als iemand die geen plaats meer toegewezen kan krijgen op deze aarde, is hij aan het vloekhout gehangen. En heeft hij daar dat bitter lijden moeten ondergaan. De steen die door de bouwlieden verworpen was. Zij verwachten, ze hoopten. En als je het zag, dan kon je ook niet anders verwachten dan dat dit het einde zou zijn. Nu zou er van die steen nooit meer wat worden. Nu zou er nooit meer wat mee gedaan worden. Als notabene toch de bouwlieden hem afkeuren en dan zo drastisch, zo compleet, dan zal niemand ooit nog weer gebruik gaan maken van zo'n steen. Niemand zal de moed hebben om daar naar om te kijken. Werd het ook het einde? Als dan de bouwlieden gelegen had, ja. Maar wat mensen ten kwade gedacht hebben, dat heeft God ten goede gedacht. Net als bij Jozef. Ja, inderdaad, in Jozefs geschiedenis is dat ook zo. Verachting, door zijn broers uitgeworpen. Maar wat mensen ten kwade gedacht hebben, heeft God ten goede gedacht om een groot volk in het leven te behouden, zo zegt Jozef aan het einde van zijn leven tegen zijn broers die schuld belijden voor hem. De afgekeurde steen, ook de Heere Jezus, is toch gebruikt. En niet zomaar gebruikt. Hij heeft niet zomaar een plaatsje gekregen, zodat hij toch ook mee mocht doen. Nee, God heeft die afgekeurde steen een bijzondere plaats gegeven. Hij heeft hem tot een hoofd des hoeks, tot een hoeksteen gemaakt. En daarmee heeft deze steen tegelijk de belangrijkste plaats in het geheel van het gebouw gekregen. U begrijpt de beeldspraak toch wel? Een steen die aan een normale plaats niet eens toekwam, omdat de bouwlieden hem die plaats niet eens gunden. Die steen die wordt toch gebruikt. En zodanig gebruikt, dat hij als de prominente steen het hele gebouw gaat dragen. Een hoeksteen waar twee muren op samenkomen, waar twee muren hun vastheid aan ontlenen, waar twee muren en mee ook daardoor het hele gebouw met de hele bovenbouw erbij gerekend, hun vastigheid, hun steun, hun fundament van krijgen. Een zeer wezenlijke functie gaat die afgekeurde steen vervullen. En dat is door God gedaan. Hoe dan? Ik denk aan wat Petrus zei, ik las u dat zo pas voor toen hij voor de Joodse raad stond. Toen hij over die opgestane zaligmaker sprak. Toen hij naar dit psalmwoord 118 greep. En toen hij in de opstanding van de Heere Jezus dit werk van God zichtbaar zag worden. Dat God hem toen tot een hoofd des hoeks gemaakt heeft. Dat God hem toen neergelegd heeft op zodanig een plaats in de bouw van dat geestelijke huis, dat aan Christus eer en heerlijkheid verleend is. De Heere heeft hem opgeraapt van de plaats waar de bouwlieden hem weggeworpen hadden. En de Heere heeft hem gebracht daar waar hij zijn werk verricht. En hij heeft Christus eer en heerlijkheid gegeven. De opstanding, daar begint dat werk. Toen begon God zijn Zoon grotelijks te verhogen. De opstanding werd immers voorafgegaan door de opwekking. De Vader wekte de Zoon op uit de slaap des doods. En dat de Vader de Zoon opwekt, dat is een bewijs dat de Vader een welbehagen in de Zoon heeft. Hij keurt hem niet af. O nee, hij keurt hem goed. Hij acht hem volmaakt. Hij acht hem het loon op zijn arbeid waardig. En hij gaat hem dat loon ook geven. Hij acht hem eer en heerlijkheid waardig. De Zoon heeft uitgesproken dat het volbracht was. En de Vader spreekt uit dat het volbracht is. De Zoon heeft uitgesproken dat hij klaar was met zijn arbeid. En de Vader spreekt uit dat de Zoon klaar is met zijn arbeid. De Zoon heeft uitgesproken dat aan de weg van vernedering een einde kan komen. En de Vader spreekt uit op de paasmorgen dat aan de weg van vernedering een einde kan komen. En daarom wekt hij zijn Zoon op en geeft hij hem permissie om uit dat graf uit te gaan. Om het nieuwe leven in te gaan. De dood moet hem loslaten. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En al de heerlijkheid die voorzegd was, al de glorie die hem in het vooruitzicht gesteld was, hij mag die gaan ontvangen. Eerst het leven, straks de hemelvaart, de thuiskomst, de zitting aan 's Vaders rechterhand. God heeft hem een naam gegeven, welke is boven alle naam. Opdat zich in de naam van Jezus zou buigen alle knie. Dergenen die in de hemel zijn en die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En alle tong zal belijden dat Christus de Heere is tot heerlijkheid Gods. We zien Jezus, zegt de Hebreeënbrief, met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig tijds om het lijden dat op hem was beneden de engelen gesteld is, maar nu ver boven alle macht en kracht en heerlijkheid verhoogd en verheven is. En bij zijn thuiskomst hebben de 10.000 × 10.000 gejubeld. En ze hebben hem welkom geheten en ze hebben eer en heerlijkheid hem geschonken. En voorts verwacht hij aan de rechterhand van zijn Vader, totdat al zijn vijanden gelegd zullen zijn tot een voetbank van zijn voeten. Totdat zijn Vader hem zeggen kan, nu is het tijd, mijn Zoon, ga nu. Keer weder tot deze aarde op de wolken des hemels. Want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon overgegeven. En als de Zoon dan wederkomt met grote kracht en heerlijkheid, dan zal hij het hoogtepunt van zijn glorie bereiken. En dan zal hij voor het oog van vriend en vijand zichtbaar worden. Als de door God gebruikte hoeksteen. Ondanks het feit dat de bouwlieden hem verworpen hebben. En zo heeft God het gedaan. Ja, dat zegt de tekst ook heel nadrukkelijk. Heel nadrukkelijk. Dit heeft de Heere Jezus niet aan mensen te danken. Aan niemand. Hier hebben de Farizeeën niets aan gedaan. De Sadduceeën niet. Niemand kan zeggen dat hij eraan meegewerkt heeft Christus te verheerlijken. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heeren hand alleen geschied. Nee, de Zoon des mensen heeft van geen mens iets ontvangen. Van zijn vijanden natuurlijk niet, van zijn discipelen ook niet, van zijn volgelingen ook niet. Zij hebben hem niet uitgekozen. Gij hebt mij niet uitgekozen, zegt hij tegen hen, maar ik heb u uitverkoren. Zij hebben hem niet tot een hoofd des hoeks gelegd, dat heeft God gedaan. O, het kon ook niet anders, dat moest God doen. Zou er van Christus nog wat terechtkomen, dan kon dat alleen door goddelijk ingrijpen. Want als hij van het kruis afgenomen is en in de hof van Jozef in die grafspelonk is weggelegd, dan lopen alle menselijke mogelijkheden dood op die kille grote grafsteen. Daar loopt het toch allemaal op dood, gemeente, wat wij kunnen, wat wij willen, wat wij bidden, wat wij hopen, wat wij verwachten, wat wij smeken, waarom we wenen op het graf, op de grafsteen loopt alles dood. Daar snijdt God al onze mogelijkheden af. Daar is het voorbij. Daar sterft de verwachting. Zolang er leven is, is er hoop. Iemand kan zelfs van een ernstige ziekte nog genezen. Maar als de dood gekomen is, dan sterft ook de verwachting. Dan sterft ook de hoop. Tenminste, wat dit aardse leven betreft. Wat kan een mens nog hopen? Wat kan een rouwdragende familie nog hopen? Als ze iemand moeten wegbrengen naar het graf. En als de grafsteen geplaatst wordt. Als de dood zijn verwoestend werk gaat doen. Er is geen terugkeer meer. Tenminste niet zolang we in deze bedeling leven. En zo was het ook met het graf van de Heere Jezus. Geen wonder dat die vrouwen niet weten waar ze het zoeken moeten. Geen wonder dat de discipelen bij elkaar zijn. Marcus zegt ervan dat ze weenden en treurden. Met hem verging hun hoop. Denkt u eens aan de woorden van de Emmausgangers. In hun nood zeggen ze tegen de Heere Jezus. In hun moedeloosheid klagen ze het hem. Wij hoopten dat deze het was die Israël verlossing zou geven. Ze hoopten het, ze hadden het toen hij bij hen was gehoopt. Ze hadden erover gesproken met elkaar van hun verwachting. Maar nu is hij er niet meer. En nu hebben ze gezien hoe hij stierf van het kruis. En ze hebben gezien vanuit de verte dat hij begraven werd. En dat de steen voor de opening van het graf gerold werd. En toen wisten ze het met hun menselijke verstand. Toen wisten ze het dat zij nu niets meer hoefden te verwachten. Als die in het graf gaat, dan is alles voorbij. Dan is de droom uit. Dan is de verwachting afgesneden. En daarom, ze zeggen het in de verleden tijd. Wij hoopten dat deze het was. En de taal van het geloof wil niet meer over hun lippen. Zal er verwachting zijn als de Heere Jezus gestorven en begraven is? Dan hebben de bouwlieden hun zin. De afgekeurde steen is nou voorgoed afgekeurd. En er komt nooit meer iets van terecht. Zelfs de discipelen. Zelfs de discipel die het meeste inzicht toch had in Christus en in zijn werk. Johannes. Ze hebben de moed opgegeven. Ze wenen en ze treuren. En zal er dan ooit toch nog wat van terechtkomen, dan kan het alleen als Gods hand aan het werk gaat. Als het alvermogen Gods aan het werk gaat. Als de Vader zelf naar de hof van Jozef komt. En als hij zelf zijn zoon opwekt. En als hij zelf het zijn zoon bewijst dat hij op mag staan. Dan en dan alleen. Ja, inderdaad, hier kan alleen God nog wending geven. En dat heeft God gedaan. De psalmist mag er profetisch van spreken. Tegen alle verwachting van de mensen in, heeft God dat onbegrijpelijke gedaan. Dat boven alle verstand uitgaande wonder. dat hij de dood ging overwinnen. Dat onbegrijpelijke wonder, want dat spreekt daar toch in. Dat de Vader het aan de Zoon bekend maakt, dat nu inderdaad alles volbracht is. Dat de schuld geheel en al uitgedelgd is. En dat daarom de dood niet langer over hem heersen mag. Omdat het recht van God niets meer vraagt, hoeft Christus geen enkele stap meer te zetten op de weg van vernedering. Omdat alles betaald is, hoeft Christus geen seconde langer door te gaan met het betalen. Alles is vereffend. De schuld van Gods volk is nu eens en voor altijd uit Gods boek gedelgd. En vanwege de verdiensten van Christus ziet God nu geen van hun zonden meer aan. Zelfs de kleinste zonde, als je van kleine zonden mag spreken, is vereffend en weggenomen. Dankzij het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Ja, dit werk is door Gods alvermogen alleen geschied. De dichter zegt ervan, het is wonderlijk in onze ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. We horen het, want het wordt ons verkondigd op Pasen, maar je begrijpt het niet. Het is te hoog, het is te heerlijk. Neem dat ene aspect, dat is al wonderlijk in onze ogen. Dat die verslinder van alle mensenlevens, dat die verwoester van alle aardse en menselijke geluk, dat de koning der verschrikking, die onverbiddelijke vijand, die tot alle mensen is doorgegaan en die niemand overslaat, die hier komt, die daar komt en die mensenlevens wegneemt en die in verdriet en rouw de nabestaanden achterlaat. Die onverbiddelijke, die niet af te wenden en niet af te smeken dood, is overwonnen. Christus heeft hem als een verslagen vijand achtergelaten. Het is wonderlijk in onze ogen. Al de volle werkelijkheid ervan zien we nog niet, want de kerkhoven liggen er nog en de kerkhoven moeten worden uitgebreid. Want ieder mens zal straks zijn laatste plaatsje vinden als de dood zijn leven afgemaaid heeft. Dus de werkelijkheid laat het ons nog niet zien, maar voor het geloof is het de werkelijkheid. Dat wat nu nog zo onverbiddelijk is, dat moet straks wijken. Dat wat nu nog zo onoverwinnelijk is, is al een overwonnen vijand. Wonderlijk, want Christus, door de kracht Gods opgewekt zijnde, is de levensvorst die tenslotte bij al de graven van de zijnen roepen zal en doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En ze zullen opstaan in heerlijkheid. Of neem dat andere aspect wat in die opstanding van Christus zichtbaar wordt. De schuld is betaald. Die onuitsprekelijke schuld van Gods kerk. Die schuld als een kind van God ermee in aanraking komt, die hem zo zwaar gaat wegen. Waar hij onder gebukt gaat, waar hij benauwd onder is, waar hij onder zucht, waar hij geen weg mee weet. Die schuld die er ligt als een berg tussen de Heere en zijn ziel. Die schuld die hij niet weg kan krijgen, die berg die hij niet kan slechten. Die verschrikkelijke scheiding die door de zonde ontstaan is. Maar de Heere verklaart het in de opwekking van de Heere Jezus. Die schuld is weg. Dat is allemaal betaald. Wat dat kind van God vanaf het allereerste begin van zijn leven, ja, wat hij al meebracht in dit leven, toen hij als een kind van Adam in zonde ontvangen en geboren werd. En wat hij daarna opgestapeld heeft in de dagen van zijn kindsheid, in de dagen van zijn puberteit, in de jaren van de ontwikkeling, in de jaren van de volwassenheid en tot in de grijsheid toe. Die berg van schuld die onafzichtelijk is. Die schuld die onmeetbaar en onpeilbaar is. God verklaart ervan als hij de afgekeurde steen tot een hoeksteen maakt. Dat is allemaal weggedaan. Allemaal uitgedeld. Wonderlijk in onze ogen. Het recht van God bevredigd. Wat zijn we eraan tekort gekomen? Niet alleen hebben we gedaan wat verboden was. Maar gemeente, dat mag ook wel eens wegen. We hebben nagelaten wat geboden was. Waar en wanneer waren we zonder schuld? Maar ik kan het ook zo zeggen, waar en wanneer hebben we Gods eer gezocht? Waar en wanneer hebben we voor de Heere geleefd? Waar en wanneer was onze eerste gedachte voor Hem? Ging ons hart volledig uit naar Hem? Waar en wanneer hebben we in liefde tot God geleefd? En zoals de wet dat dan vraagt, niet waar? God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Wat heeft de wet van God toch wat is die toch tekort gekomen aan ons? En wat heeft dat recht van God in ons leven weinig plaats gekregen? En nu is daar de Heer Jezus geweest. En de Vader heeft van zijn werk gezegd, dat heeft mijn wet, mijn recht nu volkomen bevredigd. En alles wat ik aan mijn kinderen en alles wat ik aan mijn volk tekort gekomen ben, dat heeft Hij mij teruggegeven. Zijn gerechtigheid is genoegzaam om al hun ongerechtigheden te bedekken. Zijn gerechtigheid is genoeg om mijn deugden te verheerlijken. Het is wonderlijk in onze ogen. En de weg naar de hemel is open. Ook dat begint de Vader te tonen als hij zijn zoon opwekt uit de doden. De weg naar de hemel is open voor mensen die buitengesloten zijn. Die verdienen om voor altijd buitengesloten te worden. En het leven, de onverderfelijkheid is aan het licht gebracht. Ach gemeente, het is allemaal even wonderlijk. Wonderlijk is het gegaan toen hij de dood overwon. Wonderlijk is het gegaan toen hij zijn bloed presenteerde voor het aangezicht van zijn Vader. Wonderlijk is het gegaan toen de rechter uitsprak, dit is genoeg. Dit is genoegzaam voor de zonde van mijn ganse kerk. Wonderlijk is het gegaan toen die Christus de geest kreeg en toen hij die geest mocht uitzenden in de harten van de zijnen. Wonderlijk, het is van de Heere, het ganse werk der verlossing en van de zaligheid is van de Heere. En zo heeft de Heere die hoeksteen geplaatst. En zo heeft hij die steen een plaats gegeven. Een essentiële plaats, een meest wezenlijke plaats in dat ganse gebouw. Dan ligt daar deze gedachte ook nog in. Ik zei dat zo pas al. Petrus wijst erop in zijn brief. Op die steen gaat God nu bouwen. En wat dan van Christus geldt, van die hoeksteen, dat geldt van allen die op Christus gebouwd worden en die in dat geestelijke huis een plaats krijgen eveneens. Dat het van de Heere geschied is. En dat het wonderlijk in onze ogen is. Of is dat niet wonderlijk in uw ogen geweest, kind des Heren, toen de Heere u als een dode steen levend maakte. Dat beeld gebruikt Petrus toch? We lazen dat in 1 Petrus 2. Tot welke komende als tot een levende steen wordt gij ook zelf. Als levende stenen gebouwd. En is het niet wonderlijk in onze ogen als de Heere dat in het leven van een mensenkind dood in de misdaden en in de zonden begint te doen? Dat de paaskracht van de Heere Jezus begint te werken in zo'n dood zondaars hart. En dat die paaskracht opwekt tot een nieuw leven. Dat daar een mens naar God begint te vragen. Dat hij last van zijn zonde gaat krijgen. Dat hij begeerte krijgt om onderwezen te worden in de dingen van Gods koninkrijk. Dat hij honger en dorst gaat krijgen naar de gerechtigheid. Wonderlijk is dat in onze ogen, of niet? Wonderlijk als we dat ondervinden in eigen leven, ook al durf je er nog niks van te maken en al durf je het er nog niet voor te houden. Maar je gaat toch ontdekken dat er wat veranderd is in je leven. En dat je andere begeerten en andere verlangens kreeg. Een andere honger en een andere dorst. En als de Heere ons dan ontmoeten wil in zijn woord. Als die tot ons spreken wil door zijn woord. Als hij gepast op een manier die precies past op onze noden. Zijn woord weet te gebruiken om het toe te passen aan ons hart. Als de prediking aansluit op de vragen waar we mee zitten. Als het woord dat we lezen, het zij de dagelijkse schriftlezing, het zij dat we dat voor onszelf openslaan. En als dat woord dan precies aansluit op waar de ziel mee worstelt. En als het als een antwoord van de hemel komt. Dit werk is door Gods alvermogen, door z'Heeren hand alleen geschied. En we kunnen in verwondering stilzitten en zeggen, ja, we zien het, maar doorgronden het niet. En dat is zoals de Heere stenen levend maakt. En als hij ze gaat gebruiken bij de bouw, als hij ze hechtheid, vastheid, fundament gaat geven in die hoeksteen, in dat fundament, de Heere Jezus Christus. En als hij dat godsgebouw opricht en als hij het bewaart en beschermt en beveiligt, als hij dat volk des Heren tegen alle listen en lagen van de vorst der duisternis toch veilig doet zijn. Wonderlijk is het in onze ogen. En vooral dit is het wonderlijke. Ga eens na of u het nazegt. Of u het werkelijk met uw hart kunt beamen. Dit is het wonderlijke. Dat God nog naar zo'n mens om wil zien. En dat hij zo'n mens nog wil inschakelen, dat hij zo'n mens nog gebruiken wil, dat hij zo'n mens nog honger naar die gerechtigheid van Christus schenken wil, dat hij zo'n mens nog wil brengen als een levende steen op dat fundament, dat hij zo'n zondaar nog wil verenigen met Christus. Wat is daar het meest wonderlijke van? Gemeente, dit. We kunnen dat lezen van die bouwlieden dat ze hem veracht hebben. Maar als Gods geest in ons gaat werken, dan zijn het de bouwlieden niet die de Heere Jezus veracht hebben. Nee, ik ben het. Ik ben het. En dan is dit het wonder dat terwijl ik van hem gezegd heb, ik heb aan de kennis van zijn wegen geen lust, God toch te sterk werd. En dat God toch dat weerbarstige hart openbrak. En dat God toch die onwilligheid in mijn leven veranderde in gewilligheid. Want niet waar, dat is toch de werkelijkheid. Als de geest komt, dan komt hij toch overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En daar hoort toch bij, dat de mens het ook moet gaan beamen en beleiden. Heren, dat is ook mijn beeld. Wat er van die bouwlieden gezegd wordt, dat heb ik ook gedaan. Dat is ook mijn houding tegenover u geweest. Wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En in mijn onbekeerde staat, toen ik mezelf nog kon redden en toen ik mezelf zocht te handhaven, alle godsdienst en spijt, toen heb ik het gezegd, Heere, ik wil niet dat gij koning over mij zou zijn. En al heb ik het dan misschien nooit zo grof en brutaal geweest gedaan als die bouwlieden. Al heb ik het misschien nooit zo grof en brutaal gedaan als die tweede in dat voorbeeld dat ik gebruikte. Ik ben wel als die smid geweest die toen de Heere kwam en toen de Heere zijn volk bezocht er geen belangstelling voor bleek te hebben. En rustig met mijn eigen bezigheden ben voortgegaan. En geen blik die koning heb waardig gekeurd en geen smeekbede die koning heb opgezonden. Ik ben rustig mijn eigen weg gegaan en ik dacht nog dat ik daar recht mee was ook. Ik ben verder gegaan met mijn eigen godsdienstige activiteiten en met mijn eigen kerkelijke bezigheden. En daar was ik druk mee en daar had ik genoeg aan. Maar voor de Heere en voor zijn genade was er in mijn leven geen plaats. En als dat door de geest wordt voorgesteld, dan wordt dat ook. Dan krijgt dat ook het gewicht van verachten en versmaden van deze levende steen. En als God nou eens zo met mij gedaan had als dat ik met hem gedaan heb. Als de Heere Jezus nou eens zo gehandeld had zoals ik hem behandeld heb. Dan zou er geen hoop en geen verwachting echt meer over zijn. Maar dit is het wonder. Als God begint te werken in een zondaar. Als God hem andere begeert en andere verlangens, een ander leven schenkt. Waarom was het op mij gemunt? Dat wordt het wonder, Heere, dat u naar zo een wilde vragen, die naar u niet zou gevraagd hebben. Nooit in der eeuwigheid niet. Dat u naar zo een wilde omzien. Dat is van de Heere geschied. Ik zou hem nooit gezocht hebben als hij mij niet zocht. Ik zou nooit naar hem gevraagd hebben als hij niet naar mij vroeg. Het is wonderlijk in mijn ogen. En dan leert de mens ook iets kennen van het wonder. Het wonder van zalig worden. Het wonder dat dat nou van God uitgaat. Het wonder dat je daar zelf niets aan doet en ook niets aan hoeft te doen. Het wonder dat God drieënig het helemaal gedaan heeft. Uit vrije, soevereine zondaarsliefde die al uit de eeuwigheid komt. In het werk van de Heer Jezus Christus die de zijnen lief gehad heeft tot het einde toe. En in dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Waardoor mijn gesloten hart geopend wordt en mijn weerbarstige ziel gewillig gemaakt wordt. Het is een wonder in onze ogen. Kent u er wat van? Kent u dat werk Gods in uw leven? Aan wie schrijft u het toe? Hebt u de Heere al aan het werk gezien, tot uw verwondering? Of zijn we er vreemdelingen van? Horen we het paasevangelie opnieuw? Dat God gedacht heeft aan zijn genade. Dat God die steen tot een hoofd des hoeks gelegd heeft. Dat hij het gedaan heeft. Dat in Christus de dood overwonnen is en de schuld betaald en al die dingen meer. Horen we het weer? Zonder dat het enig effect heeft op ons leven, is er geen plaats voor de levensvorst, is er geen plaats voor de doodsverslinder, is er geen plaats voor de zaligmaker, is er geen plaats voor zijn gerechtigheid. Doen we dan nog net altijd als dat die bouwlieden gedaan hebben? Is dat ons leven nog? Gedragen we ons nog zo? Wegwerpen, afkeuren, op een grove, op een verfijnde manier. Is dat ons leven? O, geef die levenshouding toch op. Laat u toch winnen door die zoekende en zaligmakende Christus, die gekomen is niet om de zielen der mensen te verderven, maar om ze te behouden. Amen. We zingen Psalm 89, het 7e vers. Heere, mogen wij zo inderdaad behoren bij dat volk dat uw klanken hoort. Waarvan gij zelf zegt, wel gelukzalig is dat volk.
Zij zullen zich de ganse dag in uw naam verblijden. Zij zullen kennen dat wonder dat gij naar hen omzag. Dat wonder dat gij om de verdiensten van Christus een God van genade voor hen zijt. Dat wonder dat u om Christus wil hun schuld vergeeft. Dat wonder dat ze door Christus opstanding ook deel hebben aan dat nieuwe leven. Ach Heere, wat is het nodig voor ons mensen om in deze dingen onderwezen te worden. Het is waar, aan uw kant is alles in orde. De Heere Jezus heeft alles volbracht. En daar is de steen die een hoofd des hoeks geworden is. Daar is die steen waarop dat levende huis, dat geestelijke huis, gebouwd wordt. Maar Heere, wat voor ons nu ook nog nodig is, dat is dat deze dingen persoonlijk worden toegepast. En dat we, zoals we het Petrus hoorden zeggen, als levende stenen op die levende steen gebouwd mogen worden. Heren, van nature is dat zo niet. Van nature doen we net als de bouwlieden. En u kent ze die dat altijd nog doen. Die altijd nog zo leven. Die altijd nog zonder u, Heere Jezus, voortgaan. En die nog nooit voor u de knie gebogen hebben. En die u nog nooit om genade hebben gesmeekt. Of alleen misschien zo af en toe is met de lippen alleen. Heren, we bidden u. Win toch zondaren in voor u en voor uw dienst. Breng er toch nog ook op deze dag over uit het koninkrijk van Satan. Om ze te maken burgers van uw koninkrijk. En wilt ge het uw volk maar veel geven, Heere, dat ze leven mag vanuit het wonder. En dat wat de tekst van morgen zei, inderdaad in hun zielen geschreven staan mag. Zowel wat de verwerving als wat de toepassing van het heil betreft. Dit is van de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Opdat u er de eer van ontvangen zult, Heere. Ge zijt het waardig om geëerd te worden voor alles wat u gedaan hebt in de Raad des Vredes. Voor alles wat u gedaan hebt in het werk van de Heere Jezus. Voor alles wat u doet in de toepassing door uw geest. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Psalm 21, het vijfde vers. Gaat ons in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.